Wie mag ik als eerste het woord geven? Laten we de tijd maar gebruiken. Wie heeft een vraag of een opmerking? Kees. Ja, er is. Ja, de vraag moet ik even herhalen. Je vraagt naar een profetie waarin verteld wordt dat Israël bijna eraan onderdoor gaat voordat de Messias komt. We lezen bijvoorbeeld in Zacharia 13 dat. Dat is uitdrukking grote verdrukking, lezen we daar niet, maar het lijkt op hetzelfde neer te komen. Daarin zullen 2/3 omkomen en 1/3 zal gelouterd daardoorheen geleid worden en deel krijgen aan de zegeningen van het Messiaanse Rijk. Sommige mensen zeggen dat is al vervuld in de Holocaust. Want hoe kun je je voorstellen dat er in Israël ooit nog iets zal komen dat nog erger is dan dat? Ja, dat laten we maar in het midden. Het is ook een beetje moeilijk voorstelbaar onder de huidige omstandigheden dat er nog zo'n zware beproeving komt. Maar het kan natuurlijk. Het kan zijn dat er toch op een of andere manier de krachten zich zullen bundelen om Israël aan te vallen. Vooral als bepaalde grootmachten Israël daarbij ondersteunen. En dat Israël dus door een hele zware tijd heen gaat voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt. Er zijn meer van dat soort profetieën. Ik denk aan Jesaja 17, waarbij de situatie vergeleken wordt met het schudden aan een boom. Bijna alle vruchten vallen op de grond en er blijven nog maar een paar aan die boom zitten. Dat wordt ook vergeleken met de grote beproeving waar Israël doorheen gaat. Die grote uitdrukking, grote verdrukking vinden we in het Nieuwe Testament. De woorden van de Heer Jezus, Matthäus 24. Maar ook met andere uitdrukkingen in het Oude Testament. Jeremia 30, een tijd van de grote benauwdheid voor Jacob. Hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat, vroeger wist ik dat allemaal veel preciezer, Kees, dan vandaag. Ik ben wat voorzichtiger geworden om dat allemaal te precies in te vullen. En ik vind het wel een boeiende gedachte dat dat eigenlijk te maken heeft met de Holocaust. Ik weet het niet. We zullen het wel zien. Maar het is ook heel goed mogelijk dat Israël nog eenmaal door een zeer zware beproeving heen zal moeten gaan, waarbij velen om zullen komen. Naar de mens gesproken is een van de zegeningen voor Israël dat de moslims onder elkaar zo haten. Als je alleen al denkt aan die twee grootmachten, Iran en Saoedi-Arabië, die kunnen elkaars bloed wel drinken. En dat is al 700 jaar zo. Ondanks dat zij van de Arabieren de islam opgedrongen kregen en die ook van harte hebben aanvaard, althans wat de Ayatollahs betreft, zijn ze tegelijkertijd altijd beducht geweest voor alle Arabische supermacht en hebben daar tegenover geprobeerd hun Persische identiteit te handhaven. Dus de strijd tussen Shiiten en Soenieten. Maar ook tussen andere machten. Er is zoveel strijd tussen moslims onderling, dat is alleen maar gunstig voor Israël. Maar dat kan natuurlijk veranderen. We weten het niet. Dus hoe dat precies in zijn werk zal gaan, het is inderdaad zeer wel denkbaar dat voordat Messias komt, Israël nog door een hele zware beproeving heen zal moeten gaan. Dat is eigenlijk ook niet geheel en al ondenkbaar, als je nou de situatie kent. Als maar eenmaal die machten die tegenover elkaar staan in de Arabische wereld en de Persische wereld elkaars krachten bundelen vanwege dat ene grote belang, namelijk de vernietiging van Israël, dan weet je niet wat voor verschrikkelijks er nog zou kunnen gebeuren. Maar dat moeten we afwachten. Maar dat is een goede vraag. Een belangrijk punt. Wie? Ga je gang, Pieter.
Ik was het over de onderdrukking. Tenminste, maar u zei wel wat de Joden de Palestijn aan, zeg maar. Maar hoe ziet u dan de rol van Egypte daarin?
Ja. Wat is de rol van Egypte in dit hele gebeuren? Er zijn een paar volkeren geweest die aanvankelijk allemaal tegen Israël waren en toch een beetje bakzeil hebben gehaald. Toch liever de voorkeur gaven aan de vrede. En we denken aan het beroemde verdrag dat gesloten is, het vredesverdrag tussen Menachem Begin En Anwar Sadat, die dat heeft moeten betalen met zijn leven, vermoord is door een fanaticus. En dat is heel boeiend. Officieel is er nog steeds vrede tussen Israël en Egypte. En in feite natuurlijk ook tussen Israël en Jordanië. Ik denk aan een van die gebeurtenissen die op je netvlies gegrift staan, de begrafenis van Yitzhak Rabin. Waarbij zowel koning Hussein van Jordanië aanwezig was en ook zelfs Yasser Arafat. Zijn van die wonderlijke momenten geweest dat het net even leek alsof alle geschillen er niet meer waren. Dus met sommigen zijn er inderdaad verdragen. Alleen, een van de problemen is, en sommigen hebben dat ook in dit conflict openlijk uitgesproken in de moslimwereld. Volgens de Koran mag je tegenover je vijanden liegen dat het gedrukt staat. Dus zo'n vredesverdrag, dat hebben sommigen ook uitgesproken, ook sommige fanatici in Egypte zelf, betekent helemaal niets. Op het moment dat er een beroep op ons gedaan wordt, dan schuiven we dat hele verdrag aan de kant en beginnen zo weer oorlog tegen Israël. Dat is natuurlijk wel pijnlijk en ik vind het moeilijk om dat te zeggen omdat het zo onaardig klinkt. Maar het is werkelijk iets dat, ik heb dat geprobeerd te checken, werkelijk iets dat in het islamitisch geloof zo bestaat. En ook door grote islamitische geleerden uitgesproken is. Wij zijn niet gebonden aan enig contract dat wij met Joden, met Israël sluiten. We doen dat puur om ze zand in de ogen te strooien, maar als het erop aankomt, schuiven we het zo weer aan de kant. En kunnen dus ook Egypte en Jordanië en alle andere volken daaromheen het weer opnieuw tegen Israël opnemen. Dus het is puur uit pragmatische overweging, uit eigen belang, dat men vrede gesloten heeft. Daardoor kreeg Egypte ook het grootste deel van de Sinaï-woestijn weer terug. Ze hadden er ook rechtstreeks belang bij. En daardoor is het nu ook gemakkelijker mogelijk om via de Jordaansbruggen naar Jordanië over te steken. Dat hangt allemaal samen met deze verdragen die gesloten zijn. Dus niet iedereen is even vijandig. De grootste gevaar is Iran momenteel, gevolgd door Syrië. En dat komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer vanwege de geweldige invloed die Iran in Syrië heeft. Ik ga geloof ik maar gewoon door, want is je vraag beantwoord? Er is, ja, maar dat zijn niet zozeer de Egyptenaren, denk ik. Kijk, de Egyptenaren hebben zelf hun eigen grote problemen gehad in de laatste jaren. Natuurlijk een wisseling van bewind, verscheidene malen. En ook dat heeft te maken met wat ik daarnet een beetje cynisch aanduidde als voordelig voor Israël. Als die volkeren genoeg problemen intern hebben, hebben ze geen tijd om zich druk te maken over Israël. Omgekeerd, je hebt volkomen gelijk als je zegt, althans dat suggereer je en daar stem ik mee in. Palestijnen onderhandelen nooit alleen maar zelf met Israël. Op de achtergrond zijn altijd de grootmachten aanwezig. Yasser Arafat kon een grote broek aantrekken omdat hij wist van Saudi-Arabië, een geweldig machtig land, en daar zijn Mekka en Medina en andere machten die hen ondersteunen. Als de Saoedi's en de Egyptenaren en Syrië en Iran de handen ineens zouden slaan, naar de mens gesproken, dan was Israël nergens. En dat, dus als er onderhandelingen zijn met de Palestijnen, moet je daar altijd bij denken, de andere machten die daar een rol spelen. De Palestijnen zelf zijn natuurlijk verschrikkelijk verdeeld. Het land is verdeeld in de Westoever en in de Gazastrook. En de machten die daar de dienst uitmaken, Hamas in Gazastrook en El Fatah in de Westoever, Judea en Samaria, die zijn onderling al zeer verdeeld. Dus de Palestijnen zelf vormen helemaal geen eenheid. Als je zou onderhandelingen zou willen voeren met de Palestijnen, zou je niet weten met wie. Want die twee machten zijn zelf zeer verdeeld. Hamas zegt openlijk dat zij nooit de staat Israël zullen erkennen. Dat zeggen ze heel eerlijk en openlijk. Dus ze kunnen ook alleen maar met geweld dat land veroveren, dat land Israël uitroeien. Al-Fatah suggereert dat het wat meer inschikkelijk is, maar uiteindelijk kunnen ze geen van allen dat zijn. Maar ze hebben eerst maar problemen met zichzelf, dus je weet ook nooit met wie je precies praat. Praat je met Hamas of praat je met Al-Fatah? En als je met Palestijnen praat, van welke richting dan ook, met wie praat je dan nog meer achter hen? Saoedi's, Egyptenaren, Iran vooral en Syrië vooral. Dat maakt het ongelooflijk complex. Het is zo'n kookpot met al die verschillende tegenstrijdige karakters, krachten die tegenover elkaar staan. Wie nog meer? Gaat uw gang. Ja, nog steeds.
Nu zie je toch een soort kentering. Als je nou de Verenigde Naties en Amerika, zeg maar, leest, met de nieuwe wind van de Trump, hoe ziet u die ontwikkeling? En wat ze hebben natuurlijk ook met de ruzie met Saoedi-Arabië. De olieprijs is in de tijden wel $150 te dumpen, dat is anders heel makkelijk.
Ja. Ja. Het is terecht dat u aangeeft dat het allemaal nog veel gecompliceerder is. Want ik had het net over de krachten op de achtergrond van de Palestijnen. Maar op dezelfde manier kun je natuurlijk vragen, wat is de achtergrond van de krachten achter Israël? En daarbij moet je altijd Amerika noemen. En dat is heel simpel, omdat er zo ontzettend veel Joden in... Er wonen nog enkele miljoenen wonen er in New York. Het heeft heel lang geduurd voordat er in de staat Israël meer Joden woonden dan alleen maar in de stad New York. In Israël de laatste keer kwam ik New Yorkse Jood tegen in een synagoge. En ik vroeg hem hoeveel zijn het er nog? Nou, niet meer 5 miljoen, maar toch wel 2 of 3 miljoen Joden in New York. Dat is wel minder dan er nu in Israël wonen. Maar dat zijn niet de eerste de beste. Dat zijn mensen vaak met heel veel geld en heel veel invloed. Elke president in Amerika zal bij verkiezingen rekening moeten houden met dat Joodse contingent. Niet alleen maar in New York, maar overal. In het algemeen hebben de Joden in Amerika altijd democraten gestemd. Misschien wel vooral omdat zij republikeinen zozeer met het christelijke orthodoxie verbonden. Maar dat vind ik niet zo makkelijk om te zeggen. Er zijn ook... Zoals Joe Lieberman zijn ook republikeinse Joodse kandidaten geweest. Maar elke Amerikaanse president moet lief zijn voor de staat Israël. Maar er is wel grote graderingen in liefde. Trump doet nu heel erg lief. Maar ik weet niet goed of hij daarin consistent is. Hij heeft zijn intuïtie laten spreken en Jeruzalem tot hoofdstad, tot hoofdstad verklaard door daar ook de ambassade te vestigen. Ik liep daar in april langs die ambassade en ik zei, komt hier de nieuwe ambassade? Dus vroeg ik aan die soldaat. Hij zei, als ik u dat zou vertellen, zei hij, zou ik u moeten doodschieten. Want het is een geheim. Dus als ik dat geheim met u zou delen, u zou dat geheim niet mogen weten. Dat vond ik een dwaas antwoord, maar goed. Soldaat, dat is ook een merkwaardig volk, niet waar. Maar het is inderdaad gebeurd. De ambassade is daar naartoe gegaan. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Hij was daar laaiend enthousiast over. Vervolgens ging Trump wel vertellen dat hij ook de Palestijnen te vriend moest houden. Kijk, als je het Midden-Oosten te vriend wil blijven, en u noemt iets heel belangrijks, olie, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Het hele verhaal wordt nog eens een keer beïnvloed door olie. Israël heeft geen olie. Ze hebben nog ook wel gasvelden ontdekt. Maar olie is zo belangrijk, zowel voor Saudi-Arabië als voor al die staten en voor Iran. Dat speelt een enorme rol. Dus de Amerikanen moeten altijd Israël te vriend houden. Ze kunnen niet anders. Historisch is dat belangrijk. Maar ook de Arabische staten. Dus dat wisselt ook constant. Dus nou hebben ze Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt. Maar nu zegt hij, ja, maar jullie moeten ook toegevelijk zijn, zegt Trump, naar de Palestijnen toe. Op een manier waar ze nu al de bibbers van krijgen, de Joden, wat ze dan al niet... voor concessies zouden moeten doen. Dus het is heel moeilijk om te zeggen welke rol Trump hierin speelt. Ik vermoed zelf een puur pragmatische rol. Hij wil Palestijnen te vriend houden, dat wil zeggen de Arabische landen eigenlijk te vriend houden. Traditioneel is Saudi-Arabië een grote bondgenoot. Dus daarom sta je er alweer van te kijken als Trump gisteren zegt dat als die Saoedi's inderdaad Iran, hè? Vermoord zouden hebben. Was dat een Iranier? Nou ja, als ze hem inderdaad vermoord hebben, dan krijgt Saoedi-Arabië een grote straf. Ja, dan denk ik, hoe wil je dat dan doen? Er zijn zo ongelooflijk veel belangenverstrengelingen tussen Amerika en Saudi-Arabië. Saudi-Arabië is altijd een bondgenoot geweest, was ook de eerste die hij bezocht op zijn reis naar het Midden-Oosten. Dus die grote straf, dan denk ik, ja, nou ja, we zullen het wel zien. Het is in ieder geval, kijk, Amerikaan, dat zijn dan christenen zogenaamd, maar het is net zo pragmatisch als de hele wereldpolitiek dat is. Met andere woorden, de Amerikanen hebben eigenlijk maar één belang. America first. Als het in belang is voor Amerika om de Joden tevriend te houden en zelfs de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, dan doen ze dat. Als het van belang is om zich openlijk achter bepaalde eisen van de Palestijnen te stellen, dan doen ze dat. Als het van belang is voor hun politiek om de Saoedi's tevriend te houden, ze hebben natuurlijk belangrijke verbindingen daar met vliegvelden en al die dingen meer, en olie-relaties, dan doen ze dat. En als het goed uitkomt om heel harde taal naar Saoedi's te spreken, dan doen ze dat. America first. Dat is ook heel duidelijk uitgesproken. Trump doet wat dat betreft precies wat hij ook beloofd heeft. Maar je moet nooit bij grote politici, dat geldt net zo goed voor Europa hoor, nooit liefde voor het Joodse volk verwachten. Dat is een typisch Joods-christelijk begrip. Daar gaat het nooit om. Het gaat altijd om belangen en dan altijd eigen belangen. Dat geldt voor Europa precies hetzelfde. Wie nog meer? Nog een keer. Nog vooruit. Nou, dit gaat over Megiddo en over Armageddon en over alle kernkoppen van Israël die daar zouden liggen. Luister, het feit dat u dat gehoord hebt, bewijst voor mij dat ze daar niet liggen. Want als de Joden één ding kunnen, is het slim zijn. En die gaan echt niet aan de grote klok hangen. En dat gaat echt niet als gerucht rond waar die kernkoppen zouden zijn. Bovendien, als ik ze was, ik ben niet zo slim als Israël, maar dan zou ik ze in ieder geval verdelen. Niet allemaal op één plek bij elkaar brengen. Want inderdaad, dat zou wel. Maar als het nog bekend zou worden, zouden ze intussen al lang verhuisd zijn. Maar Megiddo speelt een rol in de eindtijd vanwege dat woord Armageddon, dat we vinden in Openbaring 16. Dat in het algemeen verklaard wordt als berg van Megiddo. Nou, aan de voet van die berg, ik zie hem zo voor mij in gedachten, daar strekt zich die enorme vlakte van Israël uit, waar al menig veldslag in het verleden gestreden is. Aan de overkant zie je de berg Tabor, als de prachtige verhoging in het landschap. Maar het is niet zeker dat Armageddon dat betekent. Het is op allerlei verschillende manieren uitgelegd. Ook op een plek die veel dichter bij Jeruzalem ligt, wat eigenlijk logischer zou zijn, want als de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten staan op de Olijfberg, dan is het veel logischer dat daar ook op een of andere manier die grote eindslag zal plaatsvinden. Dus daarvan zeg ik ook, vroeger wist ik dat allemaal heel precies. U had het 50 jaar geleden moeten vragen, toen wist ik dat allemaal nog zo zeker. Nu denk ik, jongen, het is altijd nog ingewikkelder dan ik al dacht. En dat is hier ook zo. Want al die verklaringen, daar blijken toch ook weer haken en ogen aan te zitten. Dus of het daar inderdaad zal gebeuren, waarom staat er dan berg van Megiddo in plaats van vlakte van Megiddo? Dat is zo'n praktische vraag. Maar als u zegt dat al die kernkoppen er liggen, weet ik zeker dat het niet zo is. Want dat zou niemand weten. En dan zouden ze al lang verplaatst zijn. Dus nee hoor, zo simpel is het niet. Eén bom erop. Dan was die al lang gegooid, die bom. Bovendien, dan zou die al, voordat die gegooid werd, zou die al onderschept zijn door Israëlische straaljagers. Even een paar keer beleefd recente tijd vanuit Syrië. Dat er verdwaalde of bedoelde bommen op Israël afkwamen. Ze waren al onderschept voordat ze zelfs maar bij de grens kwamen op de Golanhoogvlakte. Leuke vraag. Wie nog meer? Bart. Ja. 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 Jij verwijst naar Romeinen 8, vers 28. God doet alle dingen medewerkend en goede. En zo zou je kunnen zeggen dat ook de Holocaust in die zin toch langs een verschrikkelijke omweg heeft medewerkt ten goede. Ik herinner mij een Joodse rabbijn die zegt: de Holocaust was zo verschrikkelijk dat het eigenlijk al niet geoorloofd is om daar nog iets positiefs van op te merken. En daar kan ik wel inkomen. En toch heb jij ook gelijk. Toch heb je ook naar de mens gesproken. De Holocaust heeft twee enorm belangrijke dingen gedaan. Dat ga ik nog wel meer. Ten eerste de Joodse identiteit. Het was al een paar eeuwen zo. Begon al zeker in de 19e en zeker gedeeltelijk al in de 18e eeuw zo. Dat intelligente en begaafde Joden in de westerse samenleving niet aan de bak kwamen. Zolang ze weigerden zich te laten dopen. Zoveel grote Joodse talenten zijn voor die verleiding bezweken. Betekende helemaal niets. Betekende alleen maar dat er een paar druppels water op hen geplenst werden en de naam van de drie ene God erbij uitgeroepen werd. En het was de deur voor de westerse samenleving. Heel veel mensen hebben het heel ver geschopt dankzij dit. Zonder dat zij ook maar enigszins werkelijk tot geloof kwamen. En op die manier zou u kunnen zeggen, zou Israël op de lange duur menselijk gesproken verdwenen zijn gewoon doordat ze hun identiteit kwijtraakten. Omgekeerd, Israël heeft zijn identiteit door, ondanks alle vermengingen, want je hebt blanke Joden en je hebt zwarte Joden en je hebt gele Joden en alle bruine Joden. Die raskenmerken zijn zeer verschillend, maar hun identiteit zit hem in de religieuze dingen zoals het onderhouden van de Sabbat. Laten besnijden van je jongetjes. Dat zijn de laatste dingen die een Jood opgeeft. Geen varkensvlees eten. Dat betekent bijna niks in sommige gevallen. Maar het is de Joodse identiteit. Maar als je eenmaal zover bent dat je je laat dopen. Ja, dan ga je ook varkensvlees eten. Dan ga je jongetjes niet meer besnijden. En dat was een enorm gevaar. Assimilatie heet dat. Dan zou ook daardoor de Joodse identiteit verdwenen zijn. En heel veel Joden die het overleefd hebben, hebben door de Holocaust, door de hele verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog, opnieuw besef gekregen van hun Joodse identiteit. En zijn daardoor ook naar Israël gegaan, zijn ze beter bewust geworden wat het is Jood te zijn. En ondanks dat heel velen van hen volstrekt seculier waren, ik zei het al, de Zionisten waren vooral in het begin socialisten en communisten. Maar dit, die paar dingen die met Joodse identiteit te maken hebben, Pesach, Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, die dingen zijn wel heel sterk gebleven. Dat is het ene belangrijke. Het andere belangrijke was dat naar de mens gesproken je inderdaad moet zeggen, die volkeren in 1947 die zich moesten uitspreken over dat verdelingsplan van Palestina, die waren zeker week gemaakt door al het verschrikkelijke dat Israël was overkomen in de Tweede Wereldoorlog. Daar is geen twijfel over. We moeten bedenken, nu is dat heel anders. Doordat al die afzonderlijke Arabische staatjes allemaal tellen als een volwaardig lid van die gemeenschap. En nog veel anderen uit de derde wereld die allemaal toegevloeid zijn. Nu alleen al door de stemverhoudingen zou het ondenkbaar zijn dat Israël dat voor elkaar zou krijgen vandaag de dag. Toen waren er heel andere leden en een heleboel moeilijke leden waren er nog niet. En die er waren zeker wat de westerse wereld betreft, week gemaakt door de Holocaust. We moeten Israël het eigen tehuis gunnen na alles wat ze hebben doorgemaakt. Dus in die zin heb je gelijk. Maar ik vind dat die rabbijn ook gelijk heeft. Het is bijna, je krijgt het bijna niet uit je strot om te zeggen van er is nog iets positiefs te zeggen van de effecten van die Holocaust. Daarvoor was het te verschrikkelijk. Maar ik begrijp helemaal wat jij zegt. Ik ben het met jou ook eens. Met allebei. Wie nog meer? Mooie vragen. Ja, de fruit.
Dat heeft eigenlijk zoveel zin. Ik hoop dat het niet meer verder werkt. misschien mede ook door hulp van Israël, dat je dan zegt van die is zo zeker, zal zijn. Dus zou je dat ook kunnen zo zeggen?
Ja, kijk, in die zin, je hebt het over een filmpje van Menachem Begin, waarin hij zijn hulp, zijn dankbaarheid uitsprak naar Amerika. Dat zal Benjamin Netanyahu ook doen, hoe die ook persoonlijk mogen denken over Donald Trump. Het is één ding is heel duidelijk. Als je aan de Israëli's gevraagd zou hebben, wie wil je liever, Hillary Clinton of Donald Trump, dan zouden ze allemaal gekozen hebben voor Trump. Want bij Hillary Clinton wist je van de voorbaat dat hij zeer positief zou staan tegenover de Palestijnen en negatief is een groot woord, maar in ieder geval zeer kritisch tegenover Israël. Trump was voor Israël een stuk beter dan Clinton. Dat weten we niet zeker, want ze heeft de kans niet gekregen om duidelijk te maken hoe zij de zaken zou aanpakken. Dat is zeker waar. Maar ook Begin, het waren allemaal politici. Ook Begin wist dat het ook Israëls, dat Amerika's eigen belang was om Israël te ondersteunen. Het klinkt misschien wel cynisch, maar je kunt je bijna geen wereldmacht voorstellen, geen wereldleider. Kijk, dat hebben wij niet. Wij hebben een heel klein landje hier. We hebben hele aardige mensen hier die regeren en die wier stem niet zo gek veel gewicht in de schaal ligt. Maar als je denkt aan de grote machthebbers, die worden niet gedreven door liefde tot de christenen of de joden of wat dan ook. Daar gaat het altijd om eigen belang. Dat kan ook niet anders. Dat is cynisch, maar dat is ook de realiteit. En dat wist Begin ook. Dus Begin, zelfs toen hij dat zei, was een zeer gehaaid politicus. Ook bij hem was het eigen belang. Stroop om de mond van de Amerikanen te smeren. Want dat is de realiteit. Zo werkt in de grote politiek. Daarom hebben ook zoveel mensen daar een hekel aan. Maar dat is zoals het is. Maar dat is waar, ja. En hij heeft toch maar dit voor elkaar gekregen om vrede te sluiten met Egypte. Dat is heel bijzonder. En dan geen Begin. Wie nog meer? Laatste vraag. Nou, dat is een hele eer en verantwoordelijkheid. Henry.
Profetisch woord dat u ook altijd heeft uitgedragen. Ja,
dat is een kenner van mijn lezingen.
Die geeft ook duidelijk aan dat de tijd van de grote verdrukking de staten rond Israël, de vernietiging van Israël op het oog hebben. En dat daarna Christus zal wederkomen.
Ja. Ja, het is zonder meer een feit, dat kun je rustig zeggen. De staten om Israël heen mogen nog zoveel ruzie met elkaar maken. Maar uiteindelijk, als je de Egyptenaren, ondanks hun vredesverhandelingen, diep in hun hart kijkt, zouden ze die hele Israëlische entiteit weg willen hebben. Dat geldt voor de Jordaniërs, dat geldt voor de Libanezen. Dat kan ook niet anders. Dat geldt voor al die moslims. En de christenen zijn zo langzamerhand allemaal uit verdreven. Er is onder de Palestijnen bijna geen christen meer. Want die worden door hun eigen moslim landgenoten ook weggekeken. En zo goed als er geen Joden meer zijn in de Arabische wereld, terwijl er duizenden Joden in Irak waren, nu praktisch niks. Zoals de Joden daar weg zijn gekeken, zo worden de Christen-Arabieren daar ook weggekeken, hebben het heel zwaar. Dan blijven moslims over. En moslims denken vanuit, niet vanuit pragmatisme, denken vanuit de islam. Het land Palestina behoort toe aan Allah. Daarom zijn die twee heiligdommen op de Olijfberg zo belangrijk. Ik zei eens een keer in een toespraak dat de tijden der volken in zekere zin ten einde zijn. Want er staat in Lucas 22 dat Jeruzalem vertreden zal worden door de volkeren tot het moment dat dat niet meer het geval is. En dan zijn de tijden der volkeren voorbij. Nou, ik zeg in 67 was natuurlijk zeer dramatisch. Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Dat de Israëli's Jeruzalem veroverden. Dat de eerste soldaten via de Leeuwenpoort binnendrongen. En bij wijze van spreken linea recta naar de klaagmuur gingen. Dat was zo ongelooflijk historisch moment. Dat zij dat veroverden en sindsdien in 1980 heeft Israël het besluit genomen, Jeruzalem, en dan bedoel ik natuurlijk ook Oud-Jeruzalem, zal voor altijd onze eeuwige hoofdstad zijn. Dus dat is geweldig. Nou zie je dat ik moe aan het worden ben, maar nou ben ik de vraag, het antwoord kwijt dat ik jou had willen geven. Zeg nog een keer je vraag.
Ja,
Ja, zie je nou. Dat is altijd, dat had ik vroeger dus niet, ook niet vroeger. Vroeger wisten die dingen zekerder, maar ik werd ook minder snel moe. Dat moet je erbij vertellen. Nou, in elk geval, dat was... Nee, ik weet niet meer. Het spijt me voor alle mensen op YouTube. Ik ben moe. Ik ben anderhalf uur aan het woord geweest. Ik weet niet meer wat ik had willen. Ik had iets heel moois willen zeggen. Dat vond ik wel zelf eigenlijk. Ja, het is... Dat is een van de meest ontroerende dingen geweest trouwens. Ik weet helemaal jouw vraag niet meer, de achtergrond. Maar, oh ja, ik weet het weer. Zie je, ik moest even doorpraten, dacht ik, dan weet ik het weer. Toen had ik dat in die toespraak gezegd, dat de tijden de volken in zekere zin voorbij waren. En toen zei een ander, dat is ook een, iemand die heel veel over Israël preekt, Willem Glashouwer, die zei tegen mij, Willem, zolang daar nog die twee heidense heiligdommen staan op het tempelplein. Als het ware uittorenend boven heel Jeruzalem. Zijn die tijden de volken nog niet voorbij. Dat vond ik heel inzichtgevend. Het zijn prachtige gebouwen. Maar daar moet je natuurlijk niet naar kijken. We staan daar niet als toerist te kijken. Naar de El Aqsa moskee. En naar de Dome of the Rock. De rotskoepel. Ik dacht wel stiekem. Het zal wel jammer zijn als die nou aan het begin van het Messiaanse Rijk verwoest zouden moeten worden. Maar het zijn wel heidense afgodische tempels. Dat moet je wel zeggen. En dat is ontzettend belangrijk voor de moslims. Ze hebben Jeruzalem omhoog gepromoveerd tot derde heilige stad. Wat eigenlijk nergens op slaat, historisch. Maar daardoor is het wel heel erg belangrijk voor ze geworden. Daarom is er ook altijd ruzie over het tempelplein. Wanneer mogen de moslims erop? En wanneer mogen de joden erop? Wanneer mogen de toeristen erop? Als je naar Jeruzalem gaat, van de week vroeg iemand, we gaan een reis maken naar Israël. Waar moet ik in elk geval naartoe? Ik zei, je moet in elk geval naar het tempelplein. Ik weet niet of ik het alles verteld heb, maar toen ik met mijn jongste zoon, die intussen ook al vader van kinderen is, in Jeruzalem was dit voorjaar, maakte ik de fout om de eerste, de beste avond met hem naar de grafkerk te gaan. Ik dacht dat het interessant zou zijn, maar het is, voor zijn ogen was dat één grote kermis. Jij knikt, je kunt het wel herkennen. Dat vond hij helemaal niks. De volgende dag gingen we naar het tempelplein. En bang, dat sloeg eens hard. Dat sloeg eens hard. Ik mag het wel vertellen. Hij heeft dat zelf ook verteld. Hij zonderde zich af. Dat deed hij vaker op onze reizen. En dan maakte hij een filmpje. Dan sprak hij zelf in zijn kamer en vertelde hij wat hij beleefde. Dat was bijzonder. Heel bijzonder. Dat raakte me enorm. De plek waar God zo eeuwenlang heel fysiek, heel tastbaar zijn tegenwoordigheid aan verbonden heeft. Waar God gewoond heeft. Ik zag een bord daar nu. Dat had ik nog nooit eerder gezien. In zekere zin ligt de glans van de heerlijkheid van God nog altijd over deze plaats. Nou, een beetje romantiek, maar ook wel weer, toch wel weer mooi. Je kunt je er niet aan onttrekken. Dit is de plek. Dus daarom zeg ik altijd, ga in ieder geval naar dit tempelplein. Maar dat wordt opgesierd door twee prachtige gebouwen. Als je naar als toerist kijkt en als je als christen kijkt, ontsierd door die twee gebouwen die daar staan. Toen ik met mijn andere zoon ging, ter afronding van de opvoeding van uw zonen, mag ik tegen jullie allemaal zeggen, moet je ze allemaal meenemen naar Jeruzalem natuurlijk. Dus een paar jaar geleden was ik met mijn oudste zoon gegaan en toen wilden we graag die rotskoepel in. Want het is per slotregeling is daar toch de rots waar Abraham zijn zoon geofferd heeft. De rots waar David een altaar gebouwd heeft op die dorsvloer van Arauna en waar het vuur uit de hemel neerdaalde. Een heel bijzondere plek. We moesten heel wat instanties af, Evert-Jan en ik, steeds hoger tot we bij de hoogste instantie kwamen. En dan kregen wij een gids mee, een moslimgids, die zou ons naar binnen brengen. Het zijn al die toeristen, keken met grote ogen, jaloers. En wij zijn daar naar binnen geweest. Vroeger kon je er gewoon in, maar nu moet je daar speciale toestemming voor hebben. Er staat met grote Arabische letters, dat kan ik niet lezen, maar ik heb me dat laten vertellen. God heeft geen zoon. Je bent op islamitisch terrein. Je bent ook op de plek waar Abraham zijn zoon offerde. Je bent ook op de plek waar vermoedelijk het brandofferaltaar van de tempel gestaan heeft. Wauw. Dus als je heen gaat, ja, het is moeilijk om er binnen te komen. We mochten zelfs toen de Al-Aqsa moskee binnen. Met die gids. En daar maakte ik een onvergeeflijke fout. Henry, doe dat nou niet als je daar komt. Ik zei hier on the Temple Mount, op de Tempelberg. Nou, de man ontplofte bijna dat ik op deze heilige plaats dat woord durf te noemen. En hij zei, hier heeft nooit een tempel gestaan. Oké. Okay. Zoals Yasser Arafat moet ooit gezegd hebben, als hier ooit een tempel had gestaan, dan had het heus wel in de Koran gestaan. Tja, er stond een tempel. De resten daarvan vinden we vandaag nog terug in de grond. Hoewel heel veel daarvan door Palestijnen is vernietigd van die archeologische overblijfselen. En er komt ook weer een tempel. Dat is voor heel veel christenen nog even een zware kaliber. Gelukkig is het zo laat nu dat jullie daarover geen vragen meer kunnen stemmen. We zullen het later zelf wel bespreken als we met Christus mogen terugkeren op de Olijfberg. En als hij daar die tempel zal bouwen. Lieve mensen, we gaan het afronden en we gaan bidden. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar God ook van ieder mens wiens hart naar u uitgaat. Christen, moslim, jood. Dank u wel dat u doorgaat met uw plannen. Wat mensen ook bedenken. Wat grootmachten en kleinmachten allemaal mogen verzinnen. Uw plan gaat door. En op een goede dag wordt het werkelijkheid. Als de Messias zal verschijnen en het vrede en gerechtigheid zal worden op aarde. En Israël een bijzondere plek zal innemen, maar ertussen wonen al die vreemdelingen die daar ook al eeuwen gewoond hebben. En die zullen delen in al die zegeningen en in al die rechten. En allemaal zullen ze dezelfde God dienen. Die ook de God van Ismaël is geweest. We danken u voor dat geweldig vooruitzicht, dan zal het vrede zijn. Dan zal niemand meer bezig zijn met zijn eigen machten, ook de grootmachten in deze wereld. Ze zijn niet meer bezig met zichzelf. Het is niet meer America first of Israel first of Europa eerste. Maar u zult de eerste zijn, Heer Jezus. U zult de eerste zijn. Als u zult gezeten zijn op de troon van uw vader David. Zoals de engel Gabriel het al beloofd heeft aan Maria. Uw woord zegt tegen ons, bid voor de vrede van Jeruzalem. Als we aan Jeruzalem denken, dan denken we aan de Joden die er wonen. Aan de vele Palestijnen die er wonen. Dan zie ik al die Palestijnse winkeltjes voor mij. En al die straatjes waar christelijke monniken en Joodse rabbijnen en islamitische pelgrimgangers allemaal door elkaar heen marcheren. Zonder elkaar een blik waardig te gunnen. Wat een smeltkroes. Maar eens zal het de plaats zijn waar alle volkeren heen zullen trekken om daar de Torah te leren. Wat een geweldig vooruitzicht. Hoe het intussen allemaal zal gaan, wat er allemaal nog voor verwikkelingen zullen komen, wat voor strijd er nog zal komen, grote verdrukking of hoe dat ook mogen gaan. We weten het niet, maar we weten wel waar het op uitdraait. En daar danken wij u voor. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor de vrede van het Heilige Land. Tussen Joden en Palestijnen. Tussen christenen, Joden en moslims. We bidden voor vrede tussen Shiïten en Soenieten. Heere, kom met uw vrede door de kracht van uw Heilige Geest. En ik denk aan die goede man. Het was uw toedoen dat u mij, hem die man op de weg bracht. Die zei, only Jesus can solve the problem. Wat een getuigenis. En zo is het. En we zien daarnaar uit. Geef dat onze harten daarop gericht mogen zijn. En dat we met vreugde die tijd mogen verwachten. Intussen bevelen we onszelf bij u aan. Wees met ons. Ook als we denken over Israël en over Palestijnen. Geef dat we niet eenkennig zijn. Geef dat we, al was het alleen al uit menselijk oogpunt, ogen mogen hebben voor ieder die daar te lijden heeft, die het zwaar heeft. Laat het hart naar u mogen uitgaan. Erbarm u eens ook over ons. Wees met ons. En wil ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.